Dit is de Offertepodcast, waarin wij, Thijs Leidens en Saskia Kerkhoff, op zoek gaan naar diepe inzichten, platte trucs en actuele ontwikkelingen op het gebied van sales in het algemeen en offertes in het bijzonder. We interviewen kopstukken en leren zo van starter tot CEO, van pitch tot handtekening over hoe je meer omzet kunt maken. Alles komt aan bod in de Offertepodcast.
En in deze aflevering hebben we het met beïnvloedingspsycholoog Hein Heijen over, ja, beïnvloeden dus. Ik kreeg een flashback naar colleges psychologie, maar Hein weet het heel praktisch toepasbaar te maken met, ja, gewoon goede offertetips. En we hebben ook het mysterie opgelost waarom Thijs altijd meteen iets wil kopen van mensen met een Amsterdams accent. Zet mensen witte wijn voor met een rode kleurstof erin en ze gaan hele interessante dingen over die wijn roepen. Dat die zo lekker naar kersen smaakt bijvoorbeeld. Kan helemaal niet, kersen smaken in witte wijn. Als je mensen woorden laat lezen die te maken hebben met ouder worden, gaan ze daarna langzamer lopen. Slaat ook nergens op, maar het gebeurt wel. Onbewuste beïnvloeding is een fascinerend principe. En bij de Offertepodcast wijden we er daarom een volledige aflevering aan. Want beïnvloeding en beïnvloeden, dat is precies wat je wil als je sales doet en offertes maakt. De gast vandaag is Hein Heijen, oprichter van de Academie voor Gedragskennis, waar je zowaar een hele hbo-opleiding tot beïnvloedingspsycholoog kunt volgen. Hein, bij beïnvloeding en sales denk ik toch als eerste stiekem aan The Wolf of Wall Street. Heb je die film gezien?
Ja, die heb ik gezien, ja.
Oké. Okay.
Fascinerende film, ja.
Heel fascinerend, hè? Ja. En ja. Worden onze luisteraars met jouw technieken nou ook een soort saleswolf?
Ja, nou doe je ook inderdaad precies wat het sfeertje doet op, hoe we bepaalde woorden gebruiken. We associëren het woord wolf. Al met een roofdier, hè, en sales, dat is dan wel geaccepteerd. En dan zie je dus dat woorden ook bepaalde toestanden en gevoelens oproepen. En dan zou ik zeggen, ja, als dat mensen motiveert, dan worden ze een super saleswolf.
Hey, en voordat we naar de technieken gaan, misschien eerst even naar de valkuilen. Wat is de meest gemaakte fout die we maken als mens als we willen beïnvloeden?
Ja, is dat we de ander willen overtuigen met onze overtuiging. En dat roept absoluut weerstand op. Dus beïnvloeden betekent ook eigenlijk, ik stroom bij jou naar binnen. En we hebben 5 zintuigen, hè, vanuit de natuur. Je ziet iets, je ruikt iets, je proeft iets, je hoort iets en je pakt iets vast. Beïnvloeden wil dus zeggen dat ik bepaalde signalen aan de zintuigen geef, of een combinatie van zintuigen, zodat ik bij jou naar binnen kom. En dat bepaalde processen, systemen in jouw hersenen automatisch gaan lopen waar je geen controle over hebt.
En waarom kan dat niet als je iemand probeert te overtuigen met je eigen overtuigingen? Waarom gebeurt dat dan niet?
Wij denken dat wij juist denken. Kijk, en als die twee overtuigingen met elkaar overeenkomen, dan is er niks aan de hand, hè? Dan zit je in een harmonieuze communicatie. Maar als ik voor kleur A ga en jij voor kleur B of voor rood en groen, en we willen elkaar van elkaars kleuren overtuigen, automatisch verdedig jij jouw kleur. Mm-hmm. Dat is een automatische reactie. Dus dat is een fout die heel veel mensen maken, dat ze denken dat het denken het krachtigste element is. Maar er zijn veel meer elementen die je kunt inzetten om iemand te beïnvloeden en te overtuigen.
Betekent dat dat je het beste altijd mee kan praten met je klant?
Luisteren. Klinkt een cliché. Ja. Meepraten wil dus zeggen parafraseren en reflecteren. Dus goed proberen te begrijpen, wat wil die nou eigenlijk kopen? Ik vind nog steeds het mooiste voorbeeld van Freddy Heineken. Die zei ooit eens in een interview, ik verkoop geen pils, maar ik verkoop gezelligheid. Mm-hmm. En dat is wat veel mensen eigenlijk niet begrijpen. Dat ze veel te veel met het product bezig zijn, met de kenmerken van het product, de afmetingen van het product en de bedrijf van het product. Nee, het gaat niet om het product. Het gaat om 100, die heb ik ontdekt, WMZ-woorden die gekoppeld zijn onbewust aan een product, een dienst, een persoon of een bedrijf.
Oké, ik wil zo even terugkomen op die WMZ-woorden. Maar ik zit me eerst nog af te vragen, hè, wat jij nu vertelt over dat we dus niet vanuit ons eigen straatje moeten redeneren en vanuit technische specs en productkenmerken. Stiekem weten we dat allemaal wel, toch? Ik denk niet dat er veel mensen zijn die zeggen, nou Hein, wat je me nou toch vertelt, dit wist ik nog helemaal niet. Maar dan ben ik heel benieuwd, hoe werkt ons brein dan dat we dat blijkbaar toch doen? Terwijl we rationeel wel weten dat het geen goed idee is.
Ja, omdat we getraind zijn en opgevoed zijn om te antwoorden vanuit onze eigen wereld. Ik probeer nu ook mensen te leren om, als een vraag wordt gesteld, niet te antwoorden op het antwoord, maar te antwoorden om de ander te begrijpen. Hoe kijkt die? Hoe, wat voelt die? Dus ik wil hem eerst begrijpen, jouw standpunt ten opzichte van een dienst, een product, et cetera. En we weten het wel, dat is precies. En ik weet ook dat ik niet moet roken en ik weet dat ik niet te veel moet drinken. Ik weet het allemaal wel, maar we doen het toch. En daar zit de brug dadelijk in een training, dat je ook goed gaat beseffen dat dat wat ik weet, is slechts wat ik weet, maar dat wat ik doe, is wat ik voel.
Die moet je even uitleggen, denk ik.
Ja, kijk, wat mensen weten is wat ze zeggen. Dat kun je gelezen hebben of van iemand gehoord. Mm-hmm. Maar wat mensen doen, is wat ze voelen.
Ja.
Dus ik ga niet op de weet zitten. Ik weet wat lasagne is. Ik weet hoe je het moet maken. Dat weet ik allemaal. Maar echt ook werkelijk een gevoel oproepen van sfeer rondom de smaak van lasagne. Het restaurant waar lasagne wordt gepresenteerd. De muziek op de achtergrond. Dat creëert een gevoelswereld. En het is niet onze ratio die kiest, het is onze emotie die kiest. En ja, dat snappen veel mensen nog niet, terwijl ze het zelf wel doen.
Dus het
als ze keuze maken.
Het uitspreken van woorden en het soort van het redenvoeren is iets wat je prima rationeel kan doen.
Juist.
Maar zodra je echt gaat handelen, dan doe je dat over het algemeen op basis van emotie.
Ja, precies. En weet je, ik vind het zo mooi als ik voor de klas sta of lezingen geef, hoe vaak hebben mensen, en jullie ook, het woord emotie wel niet in hun mond gehad. Als ik dan de mensen vraag, wat betekent het woord emotie eigenlijk? Wat is de etymologie, de oorsprong van het woord? Dan wordt het stil, Thijs.
Ja. Met emoveren, toch? Bewegen, iets van
de uitbewegen, uitbewegen, zoiets.
Ja, mm-hmm. Ja, je zit al heel erg in de goede richting. Het woord motivus is Latijn voor dat wat mij doet bewegen. Mm-hmm. En daar hebben ze een woordje, het letter E voor gezet. Exit motivus. Ik kom naar buiten met dat wat mij doet bewegen. En dat is de emotie. Dus dat betekent dat motivatie altijd voor emotie gaat.
Motivatie gaat voor emotie. Hoe bedoel je die?
Dat betekent dus eigenlijk dat emoties is informatie over situaties waarin jouw waarde, motivatie, zingevingswoorden wel of niet worden bevredigd. Stel voor, hè, mag ik jullie vragen, heb je een relatie?
Mhm.
Mm-hmm.
Begon?
Ja, goede vraag. Omdat ik graag bij diegene ben.
Ja, waarom? Je kunt ook bij iedereen zijn. Er zijn 8 miljard mensen op deze wereld.
Ja, ik heb geen research op N is 8 miljard gedaan, maar toch wel aardig wat research zijn. Dus ik weet wel waarom ik bij deze ben, hoor.
En waarom dan?
Even denken, hoor. Waarom ben ik bij iemand? Nou ja,
niet bij iemand, bij je vrouw.
Waarom kies je iemand uit en niet iemand anders? Dus denk ik de vraag,
nou,
toch?
Ik denk meestal omdat ze zich goed laten voelen over jezelf, toch?
Dit hoor ik vaak. En vaak krijg je ook gedragsmatige dingen. Ja, dan kan ik mee gezellige dingen doen. Naar het restaurant of vakantie, et cetera. Mm. En ze kan lekker koken en ik kan lekker koken. Maakt niet uit. Het gaat om de intimiteit. Om de nabijheid. Om de veiligheid. Om de saamhorigheid. Om de seksualiteit. Om de vrijheid. Merk je dat al die woorden eindig op heid en tijd. En als jij die woorden krijgt bij die persoon, intimiteit, nabijheid, veiligheid en seksualiteit, dan zul je ook zeggen, de relatie is waardevol. Het vult jou iets, psychisch, maar je wordt geen kilo zwaarder. Maar krijg je geen veiligheid bij dezelfde persoon, maar dreiging, krijg je geen intimiteit bij dezelfde persoon, maar afwijzing, krijg je geen seksualiteit bij diezelfde persoon, maar een ijsklontje naast je, dan zul je de persoon verlaten en zeggen, mijn relatie is waardeloos. En het woord loos betekent leegte volgens de Dikke Van Dalen. En dan voel je je leeg. Dus wij zijn op zoek naar 100 waarde, motivatie, zingevingswoorden die verdisconteerd zitten, gekoppeld zitten aan een persoon, een dienst, een product of een bedrijf. En als jij die WMZ-woorden krijgt, komen de emoties geestdrift en vreugde. Krijg je de tegenhangers, hè, die we net gezien hebben en gehoord hebben, dan krijg je emoties angst, agressie, verdriet en walging. Ga je op zoek naar nieuwe WMZ-woorden, dan krijg je de emotie verbazing, de oriënterende emotie. Dus ik kan aan de hand van die 100 waarde motivatie zingevingswoorden in een bepaalde situatie mensen emotioneel maken. En dan gaan ze kiezen.
Ja.
Dit ging vrij hard even, hoor. Want we hebben dus de WMZ-woorden. Hè? Dus waarde, motivatie, zingeving. En dat zijn 100 woorden waar je eigenlijk, dus eigenlijk een soort van emotioneel vocabulaire, wat je hebt waarmee je kan uitdrukken hoe je je voelt. Moet ik het zo zien? Dus hoe zijn die woorden dan verdeeld, die 100 woorden? Kun je daar wat meer over vertellen?
Ze zijn verdeeld, goede vraag. Het zijn 3 categorieën. en dan kun je meechecken. De eerste categorie is de universele. Zijn de universele. Zijn er 5. Wereldwijd streef jij en ik in een bepaalde situatie automatisch naar een bepaalde vrijheid. Mm-hmm. Veiligheid, gezondheid, intimiteit en flexibiliteit. Dat zoek je. Kijk maar wat gebeurde met corona. Toen wereldwijd de vrijheid werd afgenomen, de veiligheid werd afgenomen, de gezondheid werd afgenomen, de intimiteit werd afgenomen en de flexibiliteit. De wereld stond stil. Dus als die 5 universele worden aangetast, zie je ander gedrag. De tweede categorie zijn de situationele waarden, motivatie, zingevingswoorden. Bijvoorbeeld als ik voor de klas sta of voor een lezing geef, dan is professionaliteit, duidelijkheid en respect een heel belangrijke 3 combi in die context als leraar. Maar als ik thuis ben, zal mijn professionaliteit een borst wezen met luiheid, passiviteit en andere vormen van intimiteit.
Ben ik lui thuis? Nee, ik ben juist heel actief. Ja. Ik was echt aan de slag.
Hey, en hoe ze is... Ik ben ook wel benieuwd, want er is nog een 3e categorie hoor. Daar ben ik me van bewust. Maar ik vind belangrijk, onze luisteraars die zitten in sales. Hè, en die zitten dit te luisteren, de offertepodcast. En die denken nu misschien, oké, allemaal heel interessant met die waarden. Maar wat kan ik ermee in sales? Zou je ook eens willen proberen om die vertaalslag te maken?
Precies, dus ook die waarde, motivatie, zingevingswoorden zitten gekoppeld, net als ik zei, aan diensten en producten. Dus ook aan producten.
Mm-hmm.
Dat betekent dus dat Heineken, Freddy Heineken, wat ik zei, hè, die verkocht geen pils, maar gezelligheid.
Ja, en als je nou software verkoopt?
Snelheid, eenvoudigheid. Er zitten altijd WMZ-woorden gekoppeld aan die het product daardoor waardevol of waardeloos maken als je ze mist. Wat jij en ik nastreven zijn 3 belangrijke WMZ-woorden als je gekoppeld bent aan een product. Dat noemt men ook de drijfveren in de psychologie. Mm-hmm. Dat is, je bent onbewust op zoek naar efficiëntie, mm-hmm. waardering en een positief zelfbeeld.
Ja.
En efficiëntie voel je als je met 1 euro, zal ik maar zeggen, 100 euro kan verdienen. Of met 1 druk op de knop de bestelling al binnen is de volgende dag. Dus op het moment dat jij een keuze hebt gemaakt voor een bepaald product en je voelt dat die keuze efficiënt is geweest, dan zul je zeggen, ik heb het goede product gekocht. En als je ook nog dat product die waardering geeft en anderen geven jouw waardering over dat product, zul je zeggen, ik heb een goed product gekocht. En dan heb je ook een positief zelfbeeld. En dat is de reden waarom psychologie en neuromarketing aangekoppeld zijn. Want als jij een gevoel hebt dat jij een product hebt gekozen, laat maar zeggen een wasmachine, tegen een hele goede prijs, efficiëntie, komt dopamine vrij in jouw hersenen. Als jij dan ook de waardering krijgt van, wauw, wat heb jij een mooie wasmachine gekocht, wat een mooie functies en wat is die prachtig, dan komt oxytocine vrij. Het toenaderingsgericht hormoon. En als je zegt van, kijk eens, ik heb de juiste keuze gemaakt, ik maak altijd goede keuzes, ik heb een positief zelfbeeld, komen endorfines vrij. Dopamine, endorfines en oxytocines.
Dan heb je alle happy chemicals wel zo'n beetje bij elkaar, volgens mij.
Ja,
de gelukshormonen.
En daar doe je het ook voor. Precies.
Ja.
Want als je de D van dopamine en de O van oxytocine en de E van endorfines pakt, de DOE, daar doen we het voor.
Daar doen we het
voor. Die 3 stofjes.
Ja. En hoe creëren we die bij de klant? Hè? Want het gaat er nu over van, goh, hoe voel ik me als ik een aankoop heb gedaan? Als ik even dit vertaal naar onze luisteraars. Die zitten in een salesproces. Die moeten gesprekken voeren, offerten maken. Wat betekent dat dan?
Dat ze eerst gaan begrijpen dat ze geen producten en diensten verkopen, maar waarde, motivatie, zingevingswoorden.
Mm-hmm.
Dat koop je.
Ja, dus bijvoorbeeld als je software verkoopt, dan verkoop je efficiëntie.
Ja, snelheid, efficiëntie, eenvoudigheid.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Ja.
Je moet een beetje denken aan Simon Sinek's Golden Circle ook. Hè? Dat is natuurlijk niet alleen maar wat.
What you do, but why you do it.
Ja.
Dus dat moeten ze zich gaan beseffen. Okay.
Dat moeten ze gaan beseffen. En dan dat er 3 wegen zijn om mensen dat gevoel te geven. Dat zijn de 3 wegen van de centrale weg. De 2e is de perifere weg. En de 3e is de metaforische weg.
Ik herken dit uit colleges psychologie tijdens mijn studie. Maar neem de luisteraars even mee met de centrale en de perifere weg.
Ja, leuk.
Ja, de centrale weg wil dus zeggen dat je goed onderbouwt waardoor je product sneller is. Dus dat je wetenschappelijke artikeltjes, bijvoorbeeld experimentjes, ervaringen van consumenten meeneemt in het verhaal.
Mm-hmm.
Als we software verkopen, oké, wat is dan het verschil met mijn concurrentie dat mijn software beter is, sneller is, efficiënter is? Wat zit daarin? De harde, feitelijke informatie.
Rationele route.
De rationele route. Dan krijg je de perifere route, dat wil zeggen mijn uitstraling, mijn charisma, mijn enthousiasme. Hoe ben ik gekleed? Hoe ruik ik? Hoe zie ik eruit? Ben ik verzorgd? De witte tanden, ik zeg maar iets, maakt ook of je geloofwaardig overkomt. Dat is de perifere weg. Dus ik heb die harde weg, ik heb de softe weg, maar ik heb ook de metaforische weg. En die gebruik ik heel vaak, dat een goede metafoor verkoopt. De beeldspraak. Als ik bijvoorbeeld voor de klas sta, dan zeg ik, jongens, als jullie die opleiding volgen, dan is net verkoop is het koken van een lekker recept. En hoe meer kruiden je hebt aan het kruidenrekje, hoe meer je in staat bent om kennis en kunde te delen met je klanten. Dus een opleiding zorgt ervoor dat je meer kruiden aan het rekje krijgt, zodat je meer smaak kan geven aan je product, dienst of aan jou als persoon. En metaforen helpen mensen om te begrijpen wat je aan het verkopen bent.
En is het dan ook zo dat je, als je zeg maar de WMZ-woorden een beetje uit je klant hebt getrokken, van hey, wat zijn, waar resoneert die op, zeg maar? Is het dan zo dat je dan kiest voor de generale of de perifere of de metaforische weg? Kun je daar nog een keuze in maken?
Dat is een hele goede vraag. Ja. Want kijk, sommige mensen zijn heel gevoelig voor die centrale weg of voor de perifere weg en voor de metaforische weg. Ik gebruik ze alle drie. Alleen ga je merken waarop iemand reageert het meest. Vertel me nog eens meer over dat onderzoek. Vertel me nog eens meer over dat experiment. Vertel me meer eens over... Dan weet ik waar ik de nadruk moet leggen.
Dus dat is eigenlijk iets wat je in een goed verkoopgesprek... moet je eigenlijk die drie routes een beetje uitproberen... en kijken waar je klant op reageert eigenlijk.
Ik zit ook even te denken van als je dit vertaalt naar een offerte... Hè, wat betekent de perifere weg in een offerte? Als je niet kan laten zien dat je witte tanden hebt en lekker ruikt... behalve dan misschien dat je een foto van jezelf erbij zet, maar...
Hoe overzichtelijk is die? Als je soms offerten ziet, hè, dan zie je door de bomen het bos niet meer. En wat ook ziet, en dat is bij de Belastingdienst hebben ze dat ook gedaan, zoveel mogelijk visueel maken en zo min mogelijk teksten. Icoontjes. Die duidelijke groeperingen geven van hoeveelheden, van prijzen, van kwaliteit. Koppel altijd een visueel iets eraan, want jouw visuele brein verwerkt 600.000 keer sneller informatie dan het lezende brein. Kleuren doen het, maar ook geuren. Je zou het zeggen, geur, ja. We doen bij kledingsindustrie training om bepaalde verpakkingen van kleur te voorzien. Geur te voorzien.
Maar is het ook niet zo dat je ook inhoudelijk kan zeggen, dit spreekt meer het perifere aan? Bijvoorbeeld het generale is meer, dit zijn de specificaties van de offerte. Maar het perifere is meer van, dit is wat ik eerder heb bereikt voor klanten, bijvoorbeeld. Zou je dat ook zo kunnen zien of zit het dan nog in het generale, om dat even scherp
centrale,
te hebben?
Ja.
Centrale,
centraal. Ja.
De feiten, de getallen. Maar dat is eigenlijk de sfeer. Dat is de sfeer eromheen. Die heeft meer invloed dan de feiten en de getallen.
Ja.
Even los van bepaalde voorkeuren van bepaalde personen.
Ja. Dat is trouwens wel een interessante, want als je dit aan beoordelaars van offertes gaat vragen, zullen ze dat niet zo snel toegeven, denk ik, toch?
Precies, want dat speelt allemaal in het onbewuste.
Wat wel een lekker sfeertje. We geven deze aanbesteding een 10. Oké.
Ja, en weet je, ik zeg altijd, hoe kun je een blinde de kleur geel uitleggen? Dat is wat eigenlijk het onbewuste aanzet tot keuze. Is de sfeer. Stel voor, we gaan uit eten vanavond en je hebt keuze uit twee restaurants. Eén, ze liggen vlak naast elkaar. De rechter restaurant klopt alles. Prachtige bar, prachtige kranen, chic geklede obers, mooie tafels, maar het is daar niet gezellig. Het is geen sfeer. Links, houten tafel, kaarsje, één tap, maar de sfeer is fantastisch. Iets straalt uit. Waar gaan we zitten?
Ik sla meteen heel erg aan op deze metafoor.
Ja, lekker word je emotioneel. Ja, heel goed.
Ik ben een metaforisch persoon.
Ja, nee, maar dit werkt natuurlijk heel goed. Ja, dat merk ik ook.
En daar ben je ook vaak visueel in.
Nou, maar je kan natuurlijk een metafoor kan mijn brein ook niet negeren. Hè? Want nu ga ik het me inbeelden. Van ja, ik sta juist daar en dan weet je, hier kan ik niet op reageren of zo. Merk ik.
Je kunt dat niet onderdrukken en je ratio kun je onderdrukken.
Ja. Ja. Ja.
Kijk, als we dan over getallen hebben, hè? Ja, het onbewuste is de grote kapitein van ons schip. En dat bewuste verklaart achteraf wat het onbewuste al lang heeft gekozen.
Ja, dat is ook als je mensen in de scanner legt, dan is dat ook echt aangetoond volgens mij, toch?
Ja,
dat
ze, daar waar taalneuronen zitten, daar zit het bewuste. En we hebben maar heel twee kleine eilandjes in onze hersenen, Wernicke en Broca, waar taal zit. De rest is allemaal onbewust, daar zitten geen taalneuronen. Je kunt het niet benoemen, maar het beïnvloedt je wel.
Mm-hmm. Wernicke en Broca, dat is de naam van een hersengebied?
Ja, dat zijn twee hersengebieden met taal, productie van taal en het begrijpen van taal. Dat zijn maar twee hele kleine eilandjes in de stille Zuidzee. Ja. De rest is allemaal onbewust.
Dus zeg jij eigenlijk, als ik het weer, ik ga toch weer even naar offertes trekken. Gewoon ook voor de luisteraars fijn van vertaalslag naar wat doe ik ermee. Veel meer visueel maken van je verhaal. Werken met metaforen, als ik jou goed begrijp. En die emotiewoorden verwerken als je weet vanuit het salesgesprek waar ze op triggeren. Begrijp ik het dan goed?
Precies. En waar sta je dan voor? Die zou ik in de offerte noemen. Ben jij een bedrijf die gaat voor snelheid? Of voor duidelijkheid? Of misschien ook voor traagheid? Dat kan ook, hè? Voor kwaliteit?
Ja, meer wat verkoop je toch naast een product? Dus welk positief resultaat verkoop je?
Precies. Ja. Wat zit er verdisconteerd in jouw product of dienst? Welk WMZ-woord?
Ik zat trouwens te denken, Hein, de term neuromarketing, psychologie, et cetera, is al een paar keer gevallen. Ik vind dat altijd wel interessant, want de termen zijn niet aan te slepen. En met name alles met neuro verkoopt natuurlijk goed. Nou, dat doe ik zelf ook mijn voordeel mee, hè, vrolijk en wel, met neuro en offertes. Wat verstaan we nou eigenlijk precies onder neuropsychologie? En is het een soort hypewoord of moeten we het echt serieus nemen?
Ik denk dat we het heel serieus moeten nemen. Ook sensory marketing, dat is nu de nieuwe. Mm-hmm. Kijk, oorspronkelijk had je neurologie en uit neurologie kwam... Kijk, neurologie ging... Het is even medisch, een heel medisch model ging kijken. Ja. Van is er een verband tussen te vinden hersenen en ziekte? En het antwoord is ja. Daaruit kwam neuropsychologie. En toen ging men kijken, is er een verband te vinden tussen het functioneren van jouw hersenen en jouw gedrag? En het antwoord is ja. Daaruit kwam neuromarketing en die ging kijken, is er een verband te vinden tussen jouw behoeften en jouw gedrag? En het antwoord is ja. En uit neuromarketing kwam sensory marketing en dan ging men kijken, zijn er verbanden tussen onze zintuigen die ons beïnvloeden in onze keuzes? En het antwoord is ja. En dat is tijdens of door de fMRI-scan of de EEG, dus dan kun je echt levende hersenen zien actief tijdens het kijken naar een reclamefilmpje of als je naar muziek luistert, wat er in het brein en waar er in het brein actie is. En daardoor is eigenlijk de soft kant van psychologie harde wetenschap geworden. Hm. En dat hebben we gekoppeld aan marketing. En dan praat je dus over echt, ja, als we het hebben over die centrale weg, hard science.
Ja.
In de context marketing, market getting. Dus dat is het woord. Hè. Hoe kunnen we de neuronen inzetten en begrijpen waardoor we de markt te pakken krijgen? Dat is neuromarketing.
Ja, de klant te pakken krijgen. Hey, en neurosales dan? Ik vind dat er ook wel een soort domein zou moeten komen dan voor neurosales. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, er is al heel veel over bekend. Want ik zie het al als volgt. Kijk, neuromarketing of marketing geeft de perfecte voorzet en sales kopt in. Die maakt het doelpunt.
Ja.
Dus tijdens die sales zullen heel veel onbewuste processen ook plaatsvinden. En ik ben die nu ook aan het uitwerken aan de hand van die sensory marketing. Hoe je dan technieken gebruikt en inzichten gebruikt uit die wetenschappelijke studies tijdens verkoop. Ja. Tijdens 1-op-1.
Ik zit even na te denken. Wat mij opvalt, als er iemand iets aan mij probeert te verkopen en hij heeft een licht Amsterdams accent, dan wil ik altijd meteen kopen. Ja. Dat vind ik wel gek. Hoe kan ik dat rijmen met wat WMZ-woorden? Ben ik daar op een of andere manier comfortabel mee? Want ik ben bepaald geen Amsterdammer.
Perifeer, sfeertje.
Ja, sfeertje? Ja, nee? Dus dit zit ergens in perifeer. Maar laten we dat eens even afpellen. Waarom wil ik van Amsterdammers kopen?
Het is heel mooi dat je ook zegt, de Amsterdamse accent. Ik ben uit Limburg, maar dat horen jullie natuurlijk helemaal niet.
Nee.
Wat mensen niet... Nee, wat mensen nog niet weten, of misschien wel, is... Wist jij dat jij, toen jij een foetus was van 3 maanden... dat het gehoor van een foetus van 3 maanden voor 95% al ontwikkeld is?
Dus waar was jouw moeder toen jij 3 maanden in die buik zat?
Ja, de geluiden zijn al in jouw brein doorgekomen na 3 maanden.
Zou het Amsterdamse accent er ook daarheen zijn gekomen, in de baarmoeder?
Absoluut. Dus het oor is het meest gevoelige orgaan. Ik noem dat dan ook een goed salesgesprek zorgt voor een orgasme.
Met dubbel O.
En dan kom je on top of mind.
Hey, en wanneer heb je een goed salesgesprek gevoerd? Kunnen we dat nog even een keer scherp stellen?
Ik denk dat je een goed salesgesprek hebt gevoerd op het moment dat je weet welke WMZ-woorden een rol spelen in combinatie met dat wat de man of de vrouw koopt. Weet welke emoties belangrijk zijn. Weet welke overtuigingen de persoon heeft. Ja. Weet welke ego-stijlen denken, welke denkstijlen werken. Dus op een gegeven moment, als je eenmaal weet wat iemand wil kopen, beïnvloed jij zijn interne presentatie. En de interne presentatie is dus de uitkomst van jouw WMZ-woorden, opgeteld met jouw emoties, opgeteld met jouw overtuigingen, opgeteld met jouw ego's, opgeteld met jouw denkstijlen, is jouw interne presentatie. En dan zullen mensen ook zeggen, ik zie het met jou zitten, Hein. Ik zie het zitten met dat. En dat is uiteindelijk in jouw interne presentatie, waar alles bij elkaar komt en jij ja zegt of nee zegt.
Ja, dus als klant bedoel je dan, hè? Dat jij als klant zegt, oké, er is nu zoiets opgebouwd dat ik ja ga zeggen tegen deze aanbieding.
Ja. Ja. En de sales weet welke de elementen zijn en de inhoud van die elementen. Die bouwsteen.
Dus eigenlijk moet iedereen die sales doet gewoon eventjes een paar colleges psychologie gaan volgen. Als ik het zo hoor.
Het is, nee, maar goed, je zei het ook al in het begin. Hè? Dit deed je herinneren aan een college psychologie. Het is
nou, die centrale
maar.
En die perifere route. Die,
Ja. Het is psychologie. En economie en marketing is heel mooi. Maar als je weet, hè, dat economie zegt dat de mens is rationeel. Mm-hmm. Je denkt goed na, logisch na. Nou, als je dat doet, dan weet je precies wat je wil.
Ja.
En als je precies weet wat je wil, ben je heel consistent in jouw keuze. Dat is economie.
Ja.
Ja, maar als je goed hebt nagedacht, heb je dus altijd de perfecte keuze gemaakt. Want je weet precies wat je wil, dus je blijft bij je keuze. Maar als je naar psychologie gaat, en die zeggen 180 graden iets anders. Die zeggen, de mens is helemaal niet rationeel, hij is emotioneel. En daar moeten we eigenlijk, wat betreft de aanvulling op de standaard marketing en sales, meer aandacht gaan besteden op dat inconsistente, emotionele, twijfelende mens in het verkoopproces. En er zijn heel mooie, sierlijke processen te volgen daarin.
Ik vraag me nog even af, voordat we richting afronding gaan, dat je toch ook een bepaalde mate moet hebben, denk ik, in waarop je deze technieken toepast. Hè? Als je zegt van, hey, ik heb hier een soort van knopje gevonden om op te drukken, hè, met de WMZ-methode. Dan moet je, is een zekere mate van bescheidenheid ook wel goed. Hè? Je kan jezelf bijvoorbeeld met zelfvertrouwen neerzetten, maar als je echt als een gek op je borst gaat kloppen, dan vinden mensen het een beetje overdreven. Hè? Dus, dan vinden ze het een beetje te veel zelfvertrouwen die je uitstraalt, bijvoorbeeld als ze daar gevoelig voor zouden zijn. Hoe moet je dat dan vervolgens gaan doseren?
Dat is een hele goede vraag. Ik vergelijk dat net als dansen. Als ik met mijn partner ga dansen, als het verkoopgesprek als metafoor een dans is, zal ik af en toe een stapje vooruit moeten zetten en af en toe ook een stapje terug moeten zetten om die swing erin te houden. Ga je te veel vooruit zetten, duw je de danspartner naar achter. Ga je alleen maar naar achter, word je ook niet geloofwaardig, want je loopt naar achter. Dus het is een wisselwerking tussen iets zeggen en iets luisteren. Iets zeggen en iets luisteren. Als je wist, Thijs, dat evolutionair, jij onbewust, op het moment dat jij een verkoper jou benadert, heb jij al besloten, is dat een leider, die verkoper, of een volger? Is hij competent of incompetent? Is hij een warm of een koud persoon? In 120 milliseconden heb je die oordeel al gegeven over een ander. Dus belangrijk is dat ook een verkoper weet hoe die over moet komen in die 120 milliseconden dat jij die conclusies hebt getrokken over die persoon. En dat heeft ook weer te maken met de perifere weg. Hoe je gekleed bent, hoe je loopt, de intonatie van je stem, het aandacht wat je geeft, de ruimte tussen kiezen van ik praat en ik luister, is alleen maar gebaseerd op die wisselwerking, net als tussen de danspartners. En dan doe je dat alleen taaltechnisch.
Die dans goed uitvoeren is toch ook een kwestie van vakmanschap uiteindelijk, niet alleen maar het toepassen van de methode.
Het is gewoon te leren. Ja. Het is te trainen. Maar niet iedereen heeft een talent om dat, zal maar zeggen, hè, wat jij ook zei, om dat zo perfect. Ik kan ook leren dansen, maar ik zal nooit een dansleraar of een topdanser worden. Maar ik kan wel leren dansen.
Maar het is wel een mooie uitdaging, denk ik, voor iedereen die sales doet en offertes maakt. Want alle sales professionals die ik tegenkom, nemen hun vak buitengewoon serieus. En zijn ook zeker bereid om daar in te blijven leren. Dus dit is een mooie nieuwe invalshoek, denk ik. Ja. Leuk.
Ja, zeker. Nou ja, we hebben zo weer een extra handvat gekregen. En weer een methode om uiteindelijk bewuster te gaan verkopen. En bewuste offertes te gaan schrijven.
Bewust dus, de onbewuste route aanspreken.
Precies.
Ja, nou, dat is een hele mooie, Saskia. Ja.
Ja, dankjewel hiervoor. Wij gaan over naar de tips.
Ja, toch weer een boek, hè? Ik lees gewoon graag, dus ik blijf er gewoon mee komen in de hoop dat er ook luisteraars zijn die denken, oh yes, weer een boek. Het gaat ook over beïnvloeding. Het heet Don't Push Me van Jeanieke Hertogs. En het is heel goed onderbouwd, praktisch gemaakt hoe je van push naar pull gaat. En dat haakt denk ik heel erg aan op wat Hein heeft verteld over veel meer vragen, luisteren. Nou, zij vertaalt dat van pushen naar pullen. En daarmee je impact vergroot. Dus ik vind dat echt een aanrader. Don't Push Me van Jeanieke Hertogs.
Ik ga op de stapel. Ik had dus ook allemaal leuke boeken. Maar ja, dat kan nu niet meer.
Hoezo niet?
Ah, nee hoor. Ik heb wel een tip. De wandeling. Nog een wandeling. Vanochtend gedaan, een rondje om de Kralingse Plas.
Nou,
gewoon een uur eerder uit bed. Oh. Ja, best wel een stuk.
5 kilometer of zo?
Ja, zoiets.
Ja. Ja,
ja. En gewoon een uur lang lopen. En wat me opvalt, als je 's ochtends loopt, dan staat je brein dan niet echt in de werkstand. Dan krijg je heel makkelijk creatieve ideeën. En het is natuurlijk heel gezond, hè? En het is weer eens wat anders dan een triathlon, hè? Of 300 kilometer fietsen op Mallorca. Saskia. Ja,
wie zou dat nou doen? Dan kan ik geen 300 kilometer fietsen. Wat een idioot.
Maar goed, mijn tip dus. Wandel af en toe 's ochtends een uur. Dan ga je betere offertes van schrijven.
Oké. Okay. Hein, als mensen meer van jou willen leren, hoe kunnen ze dat? Wat voor routes kunnen ze allemaal bewandelen?
Ja, ik heb eigenlijk twee routes. Eén route die is helemaal gefocust op sensory marketing en neuromarketing. Dat is een 2-daagse training waarin ik laat zien dus dat ook de zintuigen elkaar beïnvloeden. De tweede route is de echte complete opleiding tot beïnvloedingspsycholoog. Ja. En dat duurt 10 maanden, mm-hmm. waarin we dus 1 keer per maand bij elkaar komen. Waarin je dus leert om, er zijn 11 stappen die jij doorloopt voordat je in een bepaalde situatie gedrag laat zien. En dat is dan de hele opleiding tot erkend beïnvloedingspsycholoog op hbo-niveau. Mm-hmm. Gaan we 11 stappen doorlopen. Mooi. Om kennis in die stappen te vergaren. Om uiteindelijk in een bepaalde situatie het gedrag van mensen te kunnen beïnvloeden.
Dankjewel. Wij zetten de link naar jouw academie en alle interessante artikelen en boeken die je hebt geschreven in de show notes.
Zeker. Oké, dit was de Offerte Podcast. Abonneer je via ieder denkbaar platform op onze podcast. Volg hem iedere 2 weken. Soms iets langer dan 2 weken. Je kan ons enorm helpen door goede reviews achter te laten op een van deze platforms. En wil je als eerste horen als er een nieuwe aflevering is, meld je even aan voor de alert via onze website op offertepodcast.nl. Dankjewel Saskia.
Was leuk Thijs.
Dankjewel Hein. Alle luisteraars heel veel succes met het maken van offertes. En tot de volgende.